Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd aan Psalm 65 zingen wij het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 65. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 17e hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Wij herzeggen nu Johannes 17, de versen 1 tot en met 17, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 71, ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid. Vergeet in smaad nog armoe uw bevelen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 71.
Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Johannes 17, de versen 1 tot en met 17. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar den hemel en zeide: Vader, de uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, den enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die bij u was, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgezonden ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want ze zijn uwe. En al het mijne is het uwe en het uwe is mijne en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u. en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in uzelf. Ik heb hem uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van den boze. Zijn ze niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig zijn, uw waarheid, uw woord is de waarheid.
En aan de beurt van behandeling zijn de paragrafen 6 en 7 uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 6 en 7, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Dat sommigen in de tijd met het geloof begiftigd, sommigen niet begiftigd. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt en sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend, Handelingen 15 vers 18. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil, Efeze 1 vers 11. Naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurwt en buigt om te geloven. Maar degene die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit de diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even gelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping, in het woord Gods geopenbaard, hetwelk evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo de heilige en godzalige zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Paragraaf 7. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijk geslacht van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus, dewelke hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. En opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven, en krachtiglijk tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap zijns zoons krachtiglijk bewaard zijnde ten laatste dagen te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade. Gelijkerwijs geschreven is: God heeft ons uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, Efeze 1 vers 4, 5 en 6. En elders die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt, Romeinen 8 vers 30, tot zover. Gemeente, schrijven wij boven deze beide artikelen de verkiezing en verwerping. De verkiezing en verwerping. En we letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats, beiden zijn van eeuwigheid. In de tweede plaats, beiden zijn onbevattelijk. In de derde plaats, de verkiezing is in Christus. En in de vierde plaats, de verkiezing is tot zaligheid. Dus de verkiezing en de verwerping, beiden zijn van eeuwigheid, het eerste gedeelte van paragraaf 6. Beiden zijn onbevattelijk, het tweede gedeelte van paragraaf 6. De verkiezing is in Christus, het eerste gedeelte van paragraaf 7. En de verkiezing is tot zaligheid, tweede gedeelte van paragraaf 7. Gemeente, vorige week zondag hebben wij de eerste 5 artikelen tegen de remonstranten, de eerste 5 artikelen van hoofdstuk 1, met elkaar behandeld. En we hebben toen gezien, God treft geen blaam. Weet je het nog, jongens en meisjes? Je kunt God niets kwalijk nemen. Je kunt hem niets verwijten. 1. Alle mensen hebben gezondigd. Alle mensen worden rechtvaardig verdoemd. In de tweede plaats, God zendt zijn zoon. En God zendt zijn knechten om die blijde boodschap te verkondigen. En de uitwerking van die boodschap is tweeërlei, geloof en ongeloof. Gemeente, zo komen wij vanmorgen in artikel 6 bij het besluit van de verkiezing en de verwerping. Want hoe komt het nou dat sommige mensen tot het geloof komen en anderen niet? Ligt dat in de waardigheid van die mensen? Ja, zeggen de remonstranten. Nee, zeggen onze vaders in de Dordtse leerregels. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt en sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Het gaat hier over een dubbel besluit. Het besluit van de predestinatie heeft twee kanten. Predestinatie betekent voorverordinering, voorbestemming. En dat houdt in de eerste plaats het besluit van de verkiezing en in de tweede plaats het besluit van de verwerping. Dit artikel gaat eigenlijk uit van de volgende voorveronderstelling. Dat staat voor onze vaderen vast. In de eerste plaats, het geloof is niet aller. Sommigen wel, sommigen niet. Dat vraagt separatie, niet aller, niet van heel de gemeente. Gemeente, velen denken daar anders over. Ze zeggen, een gemeente bestaat uit broeders en zusters. Wij zijn allemaal gelovigen. Maar nee, dat is niet de leer van onze belijdenis. Onze belijdenis zegt, het geloof is niet aller. En in de tweede plaats, het geloof is een gave van God. Er wordt hier gesproken over begiftigen. Jongens en meisjes, daar zit het woordje gift in. En een gift is een geschenk. Het geloof is een gift. Het geloof is een gave van God. En die gave die krijgen sommigen wel en sommigen niet. Waarom niet? Waarom sommigen wel, waarom sommigen niet? Wel, daar ligt een besluit aan ten grondslag. Dat is niet zomaar toevallig. Dat is niet zomaar willekeurig. Daar ligt een besluit aan ten grondslag. Het besluit van de predestinatie. Er is een boek. We lezen dat in Openbaring 20. En in dat boek staan geschreven de namen van de uitverkorenen. God heeft besloten dat zij zalig zullen worden. En degene wiens namen daarin staan, die worden begiftigd met het geloof. Die krijgen het geloof als een gave. Een gemeente, als je over deze dingen gaat spreken, dan werkt dat heel gauw ergernis. Want het gaat hier over Gods vrijmacht. De een wel, de ander niet. En toen de Heer Jezus daarover ging spreken in de synagoge van Nazareth, over Gods vrij macht. Toen werden de mensen zo boos dat zij hem uit de synagoge gestoten hebben en zelfs van de stijlte wilden afwerpen. En dat waren vrome mensen die dat wilden. Dat waren mensen uit de synagoge. Dus in de synagoge, en ik mag ook wel zeggen in de kerk, hebben wij heel veel moeite met de leer van Gods vrijmacht. En ik heb wel eens meer gezegd, je moet daar of voor vallen, voor buigen, of je loopt jezelf daartegen helemaal stuk. Eigenlijk is er een tussenweg niet. Als je daar niet voor leert buigen, dan loop je helemaal vast. Sommigen wel, sommigen niet. Hoe komt dat? Gods besluit. En Gods besluit, dat is wat anders dan wat de remonstranten ervan maken. De remonstranten hebben het over Gods voorwetenschap. Met andere woorden, de Heere weet het allemaal van tevoren. Nee, dat is veel te zwak. Hij heeft het besloten en Zefanja zegt, het besluit baart. Zoals een moeder die in verwachting is, zij draagt het kind in zich en het kind wordt geboren. Zo is het met Gods besluiten. En omdat al Gods besluiten van eeuwigheid genomen zijn, vormt dat besluit van God een eenheid, een geheel. En dat besluit, dat wordt in deze tijd geboren, eer dat het besluit baren. En van al Gods besluiten, want God heeft alle dingen besloten, van al Gods besluiten is het besluit van de predestinatie het hart van Gods besluiten. Waarom de een wel? Waarom de ander niet? Gemeente, daar mogen wij niet indringen. Straks valt het woordje diep. En dan hoop ik daar nog wel op terug te komen. Maar wij mogen daar, wij kunnen daar niet indringen. De almachtige God, de alwijze God heeft daar blijkbaar goede redenen voor gehad om dat zo te doen. En hij blijft, dat zullen we ook straks zien, de rechtvaardige God. Maar één ding moeten wij beseffen, dat het besluit van de predestinatie, dat is niet zomaar een toevallige samenloop van omstandigheden. Dat is niet zomaar een haastige daad dat God even gedaan heeft, maar dat is een weloverwogen besluit. En dat onderschrijven onze vaderen met twee Bijbelteksten, dat is natuurlijk heel belangrijk. Het gaat er niet om wat we ervan vinden, maar het gaat erom wat de schrift ervan zegt. Handelingen 15, daar zegt Jacobus op de vergadering in Jeruzalem, want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. Dus God weet zijn werken van eeuwigheid. God weet wat hij doen zal. En God heeft niet pas verkozen en verworpen in deze tijd. Nee, van eeuwigheid weet hij wat hij gaat doen. En hij doet het ook. Dat blijkt uit de tweede Bijbeltekst, Efeze 1 vers 11. Hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Hij doet wat hij besloten heeft. En wat werkt God dan? Wat baart het besluit als het over de predestinatie gaat? We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente. Beide zijn onbevattelijk. Want er staat na dat besluit, hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurwt. Het gaat over de uitverkorenen, jongens en meisjes. En wat staat er van de uitverkorenen? Niet veel goeds. Er staat dat ze hard zijn. Hard. Keihard. Zo hard als een diamant, lees ik ergens in de Bijbel. Of als een keisteen. Dat geldt niet alleen van de verworpenen. Maar dat geldt ook van de uitverkorenen. Er is totaal geen onderscheid als het daarover gaat tussen de mensen. Ja, misschien dat de een gevoeliger is dan de ander. Misschien dat de een eerder ontroert dan de ander. Maar gemeente, als het over deze dingen gaat, dan zijn we hard. Dan zijn we onverbrekelijk hard. En wat is nou het gevolg van Gods besluit? Dat die harde mensen die hij uitverkoren heeft, vermurwd worden. Wat is dat vermurwd? Dat is zacht maken. We komen dat later nog wel een keer tegen in de paragraaf die over de wedergeboorte gaat. Zacht maken. De Heere maakt mensen met een hart als een diamant zacht. Hij maakt ze ontvankelijk voor zijn woord. Hij maakt ze ontvankelijk voor genade. Dat gebeurt in de wedergeboorte. Dat is een wonder. Als de Heere daar, we hebben vorige keer gehoord, de prediking voor gebruikt, want het geloof is een vrucht op de prediking. Dus hoe maakt de Heere mensen zacht? Door zijn woord en door zijn geest. Is dat al gebeurd in uw leven? Is je hart al gesmolten? Of zitten wij nog met datzelfde harde hart waarmee we geboren zijn in de kerk? Dat stenen hart, jongens en meisjes. Je ouders hebben al heel vroeg tegen je gezegd, je moet om een nieuw hart vragen. Dat is waar. En wat gebeurt er dan als je een nieuw hart krijgt? Nou, dan wordt je hart zacht, ontvankelijk voor het woord van God, voor de boodschap ook in de kerk. En vermurwen en buigen staten. Buigen, wat hebben onze vaders dat mooi geschreven? Er staat niet breken. Kan de Heer natuurlijk ook doen. Hij kan die mens breken. In één ogenblik. Maar het woordje buigen. Daar zit mildheid in. Daar zit een stuk liefde in. De Heer doet dat heel liefdevol. Hij buigt die zondaar in de weg waarin hij die zondaar hebben wil. Want de Heer gaat zijn doel bereiken. En we zien hier, hij bereikt zijn doel op een hele liefdevolle wijze. Vermurwd en buigt. Om te geloven. Ja, want dat is belangrijk, dat hebben we de vorige keer gezien. De zondaar moet met Christus verenigd worden. En hoe wordt een zondaar met Christus verenigd? Door het geloof. Het geloof is de band. Dus als dat hart hard blijft en het geloof is er niet in, dan is er ook geen vereniging met Christus. En die moet tot stand komen, gemeente, in ons aller leven. Laat het uw gebed mogen zijn vandaag als u nog steeds onvermurwbaar bent. Of de Heere u ook wil vermurwen en buigen. Of uw hart ontvankelijk mag worden. En degene die niet verkoren zijn, maar degene die niet zijn verkoren naar zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardigheid laat. En dan moet u onder dat woord laat maar een hele diepe, dikke streep zetten. Laat. Waarin laat? In hun boosheid, in hun hardigheid. Ze liggen daarin en de Heere verandert dat niet. De Heere laat dat zo. Hij laat ze op de plaats waar ze zichzelf gebracht hebben. Hoor je dat, jongens en meisjes? Dat is heel belangrijk. Want als wij gaan redeneren over de verkiezing en de verwerping, dan redeneren wij vaak zo. God verkiest. Als hij iemand verkoren heeft, dan werkt hij het geloof in het hart. God verwerpt. En als hij iemand verworpen heeft, dan werkt hij het ongeloof in het hart. Nee, dat laatste is fout. Het eerste is goed. Het tweede is fout, want dat staat hier niet. Dat God het ongeloof werkt. God is niet de werker van het kwade. God doet de zonde niet. De mens doet dat en de Heere laat dat zo in het hart van de verworpen. Hij is ook niet verplicht om dat te doen. Dus gemeente, onze redenering gaat niet op. Onze vaderen hebben daar ook heel ver afstand van genomen. In de 135ste en 136ste zitting van de generale synode van Dordrecht hebben zij afstand genomen van de leer dat de verwerping op gelijke wijze de oorzaak is der ongelovige en goddeloosheid, gelijk als de verkiezing de fontein en de oorzaak is van het geloof en van de goede werken. Dat kun je niet gelijkstellen. Want als je dat gelijkstelt, en dat wilden natuurlijk de remonstranten graag, de contra-remonstranten in de schoenen schuiven. Maar als je dat gelijkstelt, dan maak je God tot een zondaar. Dat kan niet. Dus het is zo, God verkiest, hij vermurwt het hart, hij werkt het geloof. God verwerpt, het hart is hard, God laat het hart hard en het ongeloof is de schuld van de mens. Niet van God, maar van de mens. U zegt, ik begrijp het niet. Nee, ik begrijp het ook niet. En onze vaders begrijpen het ook niet, want er staat, hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen. Het is diep. Hier ontsluit zich een diepte, gemeente. Dat is niet te begrijpen. Daar verdrink je in. Als je dat gaat willen begrijpen, dan verdrink je daarin. En dat is de grote fout van de remonstranten. De remonstranten die willen alles begrijpelijk maken. Die willen alles wiskundig in orde hebben. Nou, dat is ze ook gelukt. Maar het klopt niet meer. Zij willen niet vallen voor de diepte van Gods wijsheid. Zij willen God niet volgen in de leer van zijn woord ten diepste. De gemeente, ik hoop dat dat in ons leven anders mag zijn. Hier ontsluit zich iets heel dieps. En het enige wat ik kan zeggen, wat uit die diepte blijkt, dat is Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid. Kijk, ten diepste vallen de remonstranten Gods deugden aan. Dat is erg. Ze vallen God aan. En ook al kunnen wij het niet volgen, ook al kunnen onze hersens er niet bij. Jongens en meisjes, kan een kind van 2 jaar zijn vader volgen? Kan die zijn vader helemaal begrijpen? Natuurlijk niet. Kunnen wij God begrijpen? Natuurlijk niet. Dat moeten we ook niet willen. Maar dit moeten wij vasthouden, dat God rechtvaardig is en dat hij barmhartig is. In het besluit van de predestinatie. Er worden hier 4 dingen gezegd, gemeente, over dat besluit van de predestinatie. In de eerste plaats wordt gezegd, het is diep. In de tweede plaats wordt gezegd, het is barmhartig. In de derde plaats wordt gezegd, het is rechtvaardig. En in de vierde plaats wordt gezegd, het is in Gods woord geopenbaard. Dus in de eerste plaats, het is diep, het is ontzaggelijk diep waar we het over hebben vanmorgen. Het is barmhartig. Dat God harde harten vermurwt, dat is toch barmhartig? Dat hoeft God niet te doen. Hij heeft de mens zo niet geschapen. Wat schittert zijn barmhartigheid daarin? Het is rechtvaardig. Dat God mensen laat, waar ze zichzelf in gebracht hebben, dat is toch rechtvaardig? Dat kun je toch God niet verwijten? God is toch niet verplicht om iemand uit de modder op te rapen? En in de vierde plaats, het is in het woord geopenbaard. Veel mensen zeggen, je moet het niet over de verkiezing en de verwerping hebben, want dat zijn de verborgen dingen. Nee, dat zijn helemaal niet de verborgen dingen. Dat zijn de geopenbaarde dingen. Ja, wie er verkoren zijn, dat zijn de verborgen dingen. Daar gaan we niet indringen. Maar dat er een verkiezing en dat er een verwerping is, dat behoort bij de geopenbaarde dingen. En wat gebeurt daar nu mee, gemeente? Dat is voor sommige mensen een aanstoot en zij misbruiken dat. Zij verdraaien dat. En zij verdraaien dat tot hun verderf. Want ze gaan tegen het woord in. En wat zijn dat dan voor mensen? Wie doen dat dan? Er worden drie dingen van die mensen gezegd, jongens en meisjes. Dat zijn de verkeerde mensen, dat zijn de onreine mensen en dat zijn de onvaste mensen. Dus wie misbruiken de leer van de predestinatie? Dat zijn de verkeerde mensen. Wij zouden zeggen dat zijn de vijandige mensen. Dat zijn de mensen die voor God niet buigen willen, maar die een vijand zijn dat God zijn eer zoekt. Dat zijn de onreine mensen. Wij zouden zeggen dat zijn goddeloze mensen. Zij verontreinigen zich met de zonde. Ze hebben nog nooit de diepte van de zonde, de diepte van de val ingeleefd, waar het vorige week over ging. En het zijn de onvaste mensen. Wat betekent dat onvast? Ze zijn onwetend. Ze kennen de Bijbel niet eens. Ze citeren er maar wat uit hier en daar, maar ze zijn onvast. Ze staan niet op het fundament van Gods woord. Hoort u daarbij? Dat is wel heel wat, gemeente. Als je moeite hebt met de verkiezing, dan word je door onze vaderen zo omschreven, verkeerd, onrein, onvast. Zijn we dat wel eens geworden in de beleving? Want ik kan natuurlijk best wel begrijpen als mensen moeite hebben met het besluit van verkiezing en verwerp. Wie kan dat niet begrijpen? Jongens en meisjes, denk je dat de dominee dat ook nooit gehad heeft? Dat ik daar geen moeite mee gehad heb? Daar heeft ieder natuurlijk mens grote moeite mee. Maar ik weet ook wat het is als je het met God eens mag worden. En dat gun ik iedereen. Dat is het beste plekje. Dan ga je inleven dat je dit bent. Verkeerd, onrein, onvast. En voor welke mensen is het nou een onuitsprekelijke troost? Die zeggen, spreek mij van die verkiezing. Vertel mij daar meer van dat besluit. Dat zijn heiligen en godvrezenden. En wat zijn heiligen? Heiligen, dat zijn mensen die de zonde haten. Die bang zijn voor verontreiniging. Bang zijn voor hun hoogmoedige hart. Bang zijn dat ze kwade gedachten van de Heere krijgen, bijvoorbeeld. Want ze weten hoe slecht ze zijn. Heiligen. En godvrezende. Wat zijn dat voor mensen, godvrezende? Dat zijn mensen die dicht bij de Heere leven. Die gemeenschap met de Heere hebben. En voor hen is het een onuitsprekelijke troost. Er zijn mensen die zien hun geloof als een onuitsprekelijke troost. Maar gemeente, God vrezen de mensen niet. Want die weten, ja, vandaag mag ik het geloven, maar morgen dan kan ik er weer niet bij. Dus als mijn geloof het is, dan als dat het fundament is van mijn zaligheid, ach mensen. Dan ziet het er somber uit als mijn serieuze levenswandel het fundament is van mijn zaligheid. Nou, dan ziet het er somber uit. Gemeente, die mensen hebben troost nodig, want die verliezen alle troost in zichzelf. En deze mensen wil de Heere troost geven in zijn besluit. En dat besluit, dat ligt vast. Hoe ongelovig dat Gods kinderen in de stand van het leven soms ook kunnen zijn. Dit is hun houvast. De Heere heeft tegen de discipelen gezegd, Toen ze merkten dat de duivelen hen onderworpen waren, toen waren ze blij. En toen kwamen ze bij de Heer Jezus terug, jongens en meisjes. En toen zeiden ze, wat voor kracht dat het woord gedaan had. Zelfs de duivelen moesten luisteren. En toen zei de Heer tegen hen, verblijd u daarin niet. Maar verblijd u veel meer daarin, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Want de duivel komt weer terug. En nu had je het geloof dat de duivel op de vlucht sloeg, maar morgen heb je dat geloof niet. Denk eens aan die geschiedenis van de maanzieke knaap. De discipelen konden niks beginnen. Dat kan ook. Zulke tijden zijn er ook in het leven van Gods kinderen. Verblijd u veel meer daarin. Dat uw namen geschreven zijn in de hemel. Nee, daar is de Heer niet mee begonnen. Dat zullen we ook straks zien in artikel 7. Daar begint de Heer niet mee. Maar dat is de troost waar de Heer naartoe werkt in het leven van zijn kinderen. Beide zijn onbevattelijk. We gaan naar onze derde gedachte. De verkiezing is in Christus. En dan gaan we over naar het 7e artikel. En dan merkt u ook dat ik het woord predestinatie nu vervangen heb door verkiezing. Want in artikel 7 gaat het alleen maar over de verkiezing. En de verwerping is niet in Christus, maar de verkiezing is wel in Christus. In dit 7e artikel komen wij verschillende namen tegen voor de verkiezing. Dat is ook goed, jongens en meisjes, dat je die namen weet. Sommige mensen zeggen, ja, de verkiezing, dat lees je niet zo vaak in de Bijbel. Nou, vergeet het maar. Maar er wordt vaak met andere woorden, andere namen over gesproken. Ik kom in dit artikel verschillende namen tegen. In artikel 7 lees ik over Gods raad. Gods raad. En dat woordje dat laat zien dat Gods verkiezing wijs is. Het is niet een willekeurig besluit. Met andere woorden, dat het ook anders had kunnen zijn. Dat God gedacht heeft, nou ja, ik doe het maar zo. Ik had eigenlijk net zo goed anders ook kunnen doen. Menselijke wijs gesproken. Nee, het is een wijs, wel overwogen, diep doordacht besluit van God. Het is zijn raad. Menselijke wijs gesproken zouden wij zeggen, en ik weet het is menselijk gesproken, maar wij zouden zeggen, er is goed over nagedacht. In de tweede plaats wordt het genoemd Gods besluit. En dat woordje besluit, dat legt de nadruk op de onveranderlijkheid van de verkiezing. Het is besloten. En wat uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Het is een onveranderlijk besluit. En in de derde plaats lezen wij het omschreven als Gods welbehagen. En in het woordje welbehagen, daar zit liefde in. Daar zit het woordje gunst in. Dat laat zien dat Gods soevereiniteit uitblinkt in de liefde die hij heeft tot de uitverkorenen. Het zijn prachtige woorden. Die woorden die moeten we proberen te wegen. Dan krijgt dat besluit van Gods verkiezing, gemeente, dat krijgt veel meer diepte voor ons. En dan worden er in artikel 7, paragraaf 7, worden 4 vragen beantwoord. Het lijken hele moeilijke zinnen, jongens en meisjes, dus je moet altijd proberen om door zo'n artikel heen te zien. Eigenlijk is dit artikel helemaal niet zo moeilijk. Het gaat over 4 eenvoudige vragen. Vraag 1. Wie is er verkoren? Vraag 2. Waaruit is iemand verkoren? In de derde plaats. Waarom is iemand verkoren? En in de vierde plaats. In wie is iemand verkoren? Dat is nog niet zo moeilijk. Wie? Uit wie? Waarom? En in wie? En op die vragen geven onze vaders hier een antwoord. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods. Kijk, dat was bij de remonstranten niet zo. Bij de remonstranten kon de verkiezing dagelijks veranderen. Dus ik begrijp ook dat voor de remonstranten de verkiezing niet een troostleer is. Want je krijgt er nooit houvast aan. Maar voor onze Vader is de verkiezing onveranderlijk. Het geeft vastheid. Maar gemeente, is dat besluit van de uitverkiezing dan geen hinderpaal? Geen hinderpaal voor zwakke mensen, geen hinderpaal voor arme zondaren. Nee, het is veel meer een hinderpaal voor vrome lieden. Het is veel meer een hinderpaal voor mensen die denken dat ze hun paadje recht kunnen houden. Want die denken, ja, ik doe het allemaal goed, maar misschien word ik wel tegengehouden door het besluit van de verkiezing. Voor zulke mensen, jongens en meisjes, is het besluit van de verkiezing een muur. Maar weet je, voor Gods kinderen is dat besluit tot troost. Want zij zien, ik kan mijn paadje niet recht houden. En ik kan niet geloven. En ik kom er nooit. Als het aan mij ligt, dan gaat het verkeerd. En dan zegt de Heere tegen zulke mensen, vrees niet, gij klein kuddeke, want het is des vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Nou, dat is een boodschap die komt tot een kuddeke, een klein kuddeke, wat bestaat uit dwalende schapen. Zie je dat de verkiezing een troostleer is, juist, voor arme zondaren. Voor mensen die in zichzelf geen houvast hebben, in zichzelf geen grond hebben. Of voor mensen die wel eens houvast gevonden hebben buiten zichzelf, maar het weer kwijt zijn. En denken dat het nu over is. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Nee, het is niet over, want de verkiezing is onveranderlijk. Wat uit Gods lippen ging, dat blijft vast. En dat besluit, dat is genomen voor de grondlegging der wereld. Dat betekent, daar hebben wij geen invloed op gehad. En dat besluit, dat is om een zekere menigte van mensen te verkiezen. De remonstranten zeiden, ja kijk, God weet natuurlijk niet precies hoeveel. Dus dat is nog even afwachten hoe dat gaat. Nee, zeggen de contra-remonstranten. Het is een zekere menigte. Sterker nog, God weet zelfs hun namen. Hun namen zijn geschreven in het boek des levens. Ik weet hoe het gebouw zal verrijzen, zegt de dichter van Psalm 89, naar uw gemaakt bestek. Dus dat zijn geen vragen. Onveranderlijk voornemen. Van voor de grondlegging der wereld een zekere menigte, niet waardiger dan anderen. Nee, er is geen enkel verschil, geen enkel onderscheid. Iemand die tot het geloof mocht komen, die hoeft nooit zichzelf te doen, beter voor te doen dan anderen. Die weet niet waar die vandaan gehaald is, of dat geloof dat is niet oprecht. Niet voor niets gaan paragrafen 1 tot en met 5 vooraf aan 6 en 7. Maar in de gemene ellende, gemene dat betekent algemene, met andere liggende, dus zo is het met de uitverkorenen. Ze liggen tussen die dorre doodsbeenderen, ze liggen in die algemene ellende van het hele menselijke geslacht, waar ze van de eerste rechtheid, dus uit de staat der rechtheid, uit het paradijs, door hun eigen schuld zijn vervallen in de zonde en het verderf. En wat doet God dan naar het vrije welbehagen van zijn wil? Heeft hij hen uitverkoren tot zaligheid uit louter genade in Christus. Wat schittert hier Gods barmhartigheid. Hij verkiest in Christus. En dan moeten we heel goed uitkijken wat we zeggen. Er staat niet dat hij verkiest om Christus. Het is niet zo dat Christus de reden is van de verkiezing. Het is zelfs niet zo dat Christus de grond is van de verkiezing. Nee, de grond van de verkiezing is Gods welbehagen, maar de verkiezing is wel in Christus. Christus wordt wel genoemd het fundament van de zaligheid. Kijk maar een paar regels verder. Terwijl hij ook van eeuwigheid tot de middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot het fundament der zaligheid gesteld heeft. Christus is het fundament van de zaligheid, maar hij is niet het fundament van de verkiezing. Het fundament van de verkiezing is het welbehagen van God, de verkiezende liefde van de Vader zelf. Maar hoe moest de Heere dat nou doen, jongens en meisjes, met eerbied gezegd? Hoe kon de Heere nou mensen verkiezen? Van wie hij wist dat ze zich tegen hem zouden stellen? Dat kan toch niet? Met menselijke wijs gesproken liep de Heere helemaal vast in de eeuwigheid. Menselijke wijs gesproken. Het welbehagen van de Heere liep vast, want de Heere wilde zijn liefde tonen aan mensen. Hij had gedachten des vredes en niet des kwaads. En die mensen die zouden in Adam hem de rug toekeren. Nou, zulke mensen kan de Heere nooit meer zijn liefde tonen. Dat kan niet, want dan gaat de Heere tegen zichzelf in. Dan gaat de Heere tegen zijn rechtvaardigheid in. Maar nu heeft hij verkoren in Christus. Omdat al zijn deugden ongeschonden zullen zijn en hij toch die liefde kwijt kan aan mensen die het nooit meer verdiend hebben. Wat is dat onbevattelijk, wat is dat wijs, wat is dat diep, wat is dat verborgen, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods. En al in de eeuwigheid heeft God de Heer Jezus Christus tot een middelaar gesteld, tot een hoofd gesteld van de uitverkorenen, tot een fundament van de zaligheid. En wat moet er nou gebeuren? Nou, daar zijn we ook mee begonnen vanmorgen. Wij moeten met Christus verenigd worden door het geloof. En daarover gaat het in onze vierde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 36, Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Wij noemden nu het zesde vers van Psalm 33. Onze vierde gedachte, de verkiezing is tot zaligheid. Maar hoe moet dat nou, zegt iemand, want God heeft mensen verkoren en ze kunnen alleen zalig worden in Christus. Maar stel je nou eens voor dat Christus op de deur van het hart klopt, Openbaring 3. Zie ik staan aan de deur en ik klop. En dat die uitverkorene niet open doet. Ja, met eerbied gezegd, dan zit God met een probleem. De remonstranten, die zien het zo dat die mens in eigen kracht die deur moet open doen. God klopt op de deur. Ja, en als jij die open doet, dan kan God er ook niks aan doen. Dus ja, dan lopen de remonstranten natuurlijk met de hele zaak vast. Dat kunt u begrijpen. Het zou heel goed zijn als iedereen die kanttekening eens zou lezen bij die tekst uit Openbaring. Zie ik sta aan de deur en ik klop. In ieder geval heeft die tekst, jonge mensen, niet de betekenis die de evangelischen er in het algemeen aan geven. Je moet vanmiddag maar eens heel rustig woordje voor woordje die kanttekening spellen. Hoe moet dat dan? Wel, als ik het weer samen mag vatten in drie puntjes, wat is nou de rest van het antwoord? De verkorene worden verenigd met Christus. Dat doet God. 1. Hij geeft ze aan Christus. 2. Hij verenigt ze met Christus. 3. Hij beweldadigt ze in Christus. Dat vloeit allemaal voort uit het besluit. 1. Hij geeft ze aan Christus. Kijk maar, en opdat ze door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven. Veel mensen zien het besluit van de verkiezing als een besluit dat God de zaligheid aanbiedt. Maar ja, je kunt het weigeren. Dan krijg je het niet. Nee, ik zeg niet dat er geen aanbod is, daar gaan we het later nog over hebben. Maar daar gaat het hier even niet om. Het gaat hier om de verkiezing en dat is niet een aanbieding. Maar dat betekent dat God zondaren tot de zaligheid en dus tot Christus leidt. Punt. Daar ligt de vastheid. Hij geeft ze aan Christus. Wanneer? In de vrederaad. Voor de grondlegging der wereld. We hebben het gehoord dat de Heer Jezus zegt in het hoge priesterlijk gebed. Ze waren de uwe. Gij hebt mij dezelfde gegeven. Hij heeft ze gekregen omdat hij beloofd heeft de belofte van het verbond der verlossing te zullen volbrengen. Hij mag ze opeisen. De Vader zegt eis van mij en ik zal ze u geven. Dus ze zijn aan hem beloofd. De Vader heeft ze aan hem gegeven in de stilte der eeuwigheid. In de tweede plaats, de Vader verenigt ze met Christus. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Er staat, en krachtiglijk tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken. Degenen die verkoren zijn, die komen tot Christus. Niet omdat ze dat willen, of omdat ze dat van zichzelf doen, maar omdat de Vader hen door woord en geest krachtiglijk trekt. Ze kunnen niet tegenstaan, hun hart wordt vermurwd. Ze smelten helemaal weg. Dat is niet een deur die je ook dicht kan houden, maar dat is een deur die God opent. Want anders dan zou God inderdaad een probleem hebben. Maar gemeente, God heeft geen probleem. God bereikt zijn doel. Als hij zijn geest aan zijn woord paart, dan moet die zondaar komen. Roepen en trekken. Twee woorden worden hier gebruikt. De roeping die hier bedoeld wordt is krachtdadig, onwederstandelijk. Het gaat hier om de inwendige roeping. De geest wordt genoemd. En trekken. Als de Heer gaat trekken, jongens en meisjes, zul je daarom vragen. Want ja, zo is het. Wij van nature, we willen niet. We hebben een hard hart. Ook de uitverkorenen hebben een hard hart. Maar je mag vragen of de Heer je trekt. Of de Heer je roept. Je zegt, misschien ben ik helemaal niet uitverkoren. Mag je daar dan alleen om vragen als je uitverkoren bent? Dat staat toch nergens in de Bijbel? Ja, zo wordt het door mensen misbruikt. Maar dat staat niet in de Bijbel. Dan komen we op een terrein. Dat hoort bij de verborgenheden. Daar gaan we niet indringen. Maar de troost van de verkiezing is dat de Heere mensen die nooit komen, die nooit willen, die knoerhard zijn, trekt. Daarom kan het nog. Daarom kan het nog. Anders kon het niet meer als er geen verkiezing was. En als de remonstranten zeggen dat je de roeping kunt wederstaan. Nou, dat is een arme leer. Dat is ook de leer van het boekje wat ik in de kerkbode besproken heb. Is het wel echt voor mij? Ja, het is voor jou, maar je kunt het wederstaan. Gemeente, dat is zo remonstrans als het maar zijn kan. Dat is zo gevaarlijk. Dat is tot oneer van God. Het is eigenlijk godslasterlijk om zo te durven spreken. Dat je doet alsof een mens God tegen kan houden in zijn eeuwige besluit. Dat is godslasterlijk. Dat doet God tekort. Dat is verschrikkelijk. Dat kan helemaal niet. God verenigt ze met Christus. Door te roepen en te trekken en of hen met het ware geloof te begiftigen. Dat geloof, weer dat geloof, ja, want dat is de band met Christus. Dat geloof moet in ons hart geplant worden. En als de zondaar met Christus is verenigd, dan mag hij ook delen in de weldaden van Christus. Hij, dat is het derde puntje, hij beweldadigt ze in Christus. En er worden hier vier dingen genoemd. Rechtvaardigen, heiligen, in de gemeenschap zijns doods krachtiglijk bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken. Wat staat hier nou? Rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. Dat is de gouden keten van de apostel Paulus uit Romeinen 8, die als bewijstekst hier ook genoemd wordt. Ik sla er één over. En dat is de volharding. Die hoort er ook bij. De volharding die in het laatste hoofdstuk zo heel nadrukkelijk de aandacht zal krijgen. Gods kinderen zullen volharden. Want hun volharding ligt in Christus. In Christus. Hij heeft voor hen die volharding verworven. Op een van de jongerenavonden die hier in de omgeving gehouden is, is uitleg gegeven over de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes. Dan wordt het heel anders uitgelegd. Gemeente, dat is gevaarlijk. De volharding ligt vast. Die ligt vast in het besluit. Die ligt vast in de vereniging met de Heer Jezus Christus. Is nooit een verdienste van ons. En als het over deze dingen gaat, en dan mag je nooit iemand al te snel van remonstrantisme beschuldigen. Maar als het deze dingen gaat, dan zitten we eerder in die remonstrantse leer dan je zou denken. We moeten heel zorgvuldig hier altijd onze woorden gebruiken. En ik hoop dat u daar iets van proeft op de preekstoel. Dat hier een man staat die probeert heel wel overwogen zijn woorden te kiezen. En dan zegt iemand, ja, maar dominee, dat hoeft niet zo afgepast hoor, dat hoeft niet zo afgewogen, kom. Ja, dat moet wel. Want ik ben een dienaar van het goddelijke woord. En alles wat naar het woord niet is, dat zal geen dageraad hebben. En dan ontneem ik ook Gods kinderen hun troost. Want kijk maar, hij verenigt ze met Christus, hij beweldadigt ze in Christus. En als je daar niet nauwkeurig over bent, dan raken Gods kinderen alles kwijt. Hun rechtvaardigmaking, hun heiligmaking, hun volharding en ook hun heerlijkmaking. Maar het ligt vast. En dat stoelt op bijbelse gronden. Efeze 1, vers 4 tot en met 6 en Romeinen 8, vers 30. Dus het besluit van Gods verkiezing leidt tot de zaligheid. Onherroepelijk. God bereikt zijn doel. God is niet afhankelijk van mensen. Zoals de remonstranten godslasterlijk over God spreken. Maar God verheerlijkt zijn deugden. En ondanks ons zal dat bereikt worden door dit besluit. In eeuwigheid zal zijn barmhartigheid geroemd worden. En in eeuwigheid zal zijn rechtvaardigheid blijken. Hoe heb je eronder gezeten vanmorgen? Hoe heb je eronder gezeten, jongens en meisjes, met een wrevelig hart? Ik kan het begrijpen. Echt, ik kan het begrijpen. En de Heere weet het ook. Hij weet wie we zijn. En weet je, zeg dat nou maar eerlijk tegen de Heere. Heere, ik kan er niet onder komen. Ik kan er niet onder komen. Ik vecht er tegen. Ik vind het zo oneerlijk. Ik kan het niet begrijpen. Vraag of je het mag verliezen. Of je nou eens echt mag zien wie je bent voor God. En als de Heer je dat één keer heeft laten zien, dan durf je niet meer zo over deze dingen te spreken en te denken. Dan ga je het van de andere kant zien. Heere, wat een wonder dat het nog kan. Dat het nog kan. Dat u harde harten vermurwt. Dat u tegenstrevige zondaren trekt. Daarom kan het nog. Een volk des Heren, wat een vastheid. Wat is er vaak ook in het geestelijke leven veel roering. De ene dag dan kun je erbij en de volgende dag dan ligt alles ondersteboven. Maar van deze, we horen dat later nog, van deze hun verkiezing worden Gods kinderen, hoewel bij ongelijke trap en maat, wel verzekerd. Iets mogen ze ontvangen, trap en maten onderscheiden van deze vaste bodem, van deze vaste grond. Dat wie ik ook ben en wie ik ook blijf. En zelfs al laat ik de Heer Jezus weer aan de deur staan met de bruid, hoe verschrikkelijk dat ook is. Maar hij leidt tot de zaligheid. We zullen het straks zingen, hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Amen.